onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 33, het negende vers. Het briesend paard moet eindelijk sneven, hoe snel het draven in het oorlogsveld. En wat er verder volgt uit het negende vers van Psalm 33. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen wij het eerste vers van Psalm 51. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed, verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 51ste psalm, na voorlezing van de wet des Heren, vervolgens zal u gelezen worden uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Marcus, daarvan het 14e hoofdstuk, de versen 47 tot en met 65. We noemden u Marcus 14, de versen 47 tot 65.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij aten. En doe barmhartigheid aan duizenden, degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien eilert. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en ijlde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet erbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen andere valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn de dienknecht. Nog zijn de dienstmaagd. Nog zijn een os. Nog zijn een ezel. Nog iets dat uw naaste is. degene die daarbij stonden, het zwaar trekkende, sloeg den knecht des hogen priesters en hieuw hem zijn oor af. En Jezus antwoordde en zeide tot hen: zijt gij uitgegaan met spaarden en stokken, als tegen de moordenaar, om mij te vangen? Dagelijks was ik bij uw lieden in de tempel, lerende, en gij hebt mij niet gegrepen. Maar dit geschiedt opdat de schriften vervuld zouden worden. En ze hebben hem verlaten en zijn alle gevloten. En een zeker jongeling volgde hem, hebben een lijnwaad omgedaan over het naakte lijf. En de jongelingen grepen hem. En hij, het lijnwaad verlatende, is naakt van hem weggevloten. En hij leidde Jezus heen tot de hoge priester. En bij hem vergaderden al de overpriesters en de ouderlingen en de schriftgeleerden. En Petrus volgde hem van verre tot binnen in de zaal des overpriesters. En hij was medezittende met de dienknechten en zich warmde bij het vuur. En de overpriesters en de hele raad zochten getuigenis tegen Jezus om hem te doden en vonden niet. Want vele getuigen valselijk tegen hem. En de getuigenissen waren niet eenparig. En enige opstaande getuigden valselijk tegen hem, zeggende: we hebben hem horen zeggen, ik zal deze tempel, die met handen gemaakt is, afbreken. En in 3 dagen een andere, zonder handen gemaakt, bouwen. En ook aldus was hun getuigenis niet eenparig. En een overpriester in het midden opstaande vraagde Jezus, zeggende: antwoord gij niets, wat getuigen deze tegen u? Maar hij is weer stil en antwoordde niets. Wederom vraagde hem de hoge priester en zeide tot hem: zijt gij de Christus, de Zoon des gezegende Gods? En Jezus zeide: ik ben het. En gijlieden zult den Zoon des mensen zien zittende, de rechterhand des kracht Gods, en komende met het wolken des hemels. En een hoge priester verscheurde zijn klederen en zeide: wij hebben hem, wat hebben wij nog van getuigen van nodig? Gij hebt zijn godlastering gehoord, wat dunkt u lieden? En ze allen veroordeelden hem ter dood schuldig te zijn. En sommigen begonnen hem te bespuwen en zijn aangezicht te bedekken en met vuist te slaan. En tot hem te zeggen: profeteer. En de dienaren gaven hem kinderbakslagen.
De tekst voor vanmorgen, de voorbereidingszondag op de bediening van het sacrament van het heilige avondmaal, vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte. En wel het tweede gedeelte van het 64ste vers van Markus 14. Markus 14, vers 64, het tweede gedeelte. Daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. En zij allen veroordeelden hem des doods schuldig te zijn. Lezen wij eerst het eerste gedeelte van het formulier ter bediening van het sacrament van het heilig avondmaal. Geliefden in den Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus, 1 Korinthe 11, de versen 23 tot en met 29. Ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht, in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker, want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere, dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toren Gods tegen de zonden zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere, onderzoeken een iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, onderzoeken een iegelijk zijn conscientie, geweten, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen. Insgelijks, of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naasten te leven. Allen dan, die alzo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom wij ook, naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen, mitschaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijn edigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade des Heiligen Geestes zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Zingen wij van Psalm 69, het vierde vers. Mijn broederen, ben ik vreemd door elk onteerd en onbekend de zonen mijner moeder. En het vijfde vers, ik heb mijn vlees met een zak bekleed, maar hoor mijn naam ten spot en spreekwoord maken. En wat er verder volgt uit de versen 4 en 5 van de 69ste psalm, aan het einde van de dienst zal er gecollecteerd worden. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, voorbereiding op de bediening van het sacrament van het heilige avondmaal. Het is tegelijkertijd, zouden we kunnen zeggen, voorbereiding op de eeuwigheid. We leven maar eenmaal en we sterven maar eenmaal. Op welke weg ben ik? Op welke weg wandelt u? Op welke weg voel jij je thuis? Als dat nog de brede weg is, dan komt de Heere vanmorgen tot ons met zijn ernstige en welmenende oproep tot waarachtige bekering. Daar wordt het woord voor uitgedragen, opdat zondaren bekeerd zouden worden. Opdat door dat woord, door de toepassende werking van de Heilige Geest, het wonder van de wedergeboorte plaats zou vinden. Want uit die wedergeboorte spruit de bekering voort. En daar komt ook het geloof uit op. Het vertrouwen op Christus, die de enige en volkomen zaligmaker is, die zichzelf tot in de dood heeft overgegeven. Het is genade alleen, als we overgebracht zijn op de smalle weg, als in het uur van de wedergeboorte ons hart is geopend voor God en voor zijn woord. Als door wederbarende genade het duister niet alleen ontdekt is in ons verstand, maar ook in beginsel is weggenomen. Dat we de dingen gaan zien en overdenken zoals de Heere dat wil en waar hij recht op heeft. Het is alleen door woord en geest dat we gaan willen wat God wil. Dat er iets komt waar we vorige week iets van hoorden, van die eeuwige Sabbat. Een begin daarvan. De strijd tegen de zonde. En het doen door genade, door de inlijving in Christus van goede werken. Reden om de Heere te danken. En nu kan het zijn, als het gaat om de bediening van het sacrament van het heilige avondmaal, dat er toch nog belemmeringen zijn. Dat het niet vlak ligt. Wanneer wij zonden gedaan hebben, ook in onze gedachten, in ons denken over andere mensen, en waar die andere mensen helemaal niks van weten, dan hoef je dat niet aan die mensen te gaan vertellen, maar wel aan de Heere belijden. Anders is het toch geen vlak veld. En de Heere rijdt door een vlak veld. En als ik nou voor mezelf de achterliggende 3 maanden eens overzie, dan moet ik het zeggen. De dood verdient. Want als je zondigt, heb je de dood verdiend. En dat is de belijdenis van alle ware avondmaalgangers, de dood verdient. Het leven ligt alleen in Christus. Daarom zo'n rijke tekst waar wij vanmorgen met elkaar over na mogen denken. Het 64ste vers van Marcus 14, daarvan het tweede gedeelte. En zij allen veroordeelden hem des doods schuldig te zijn. des doods schuldig. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats de beschuldigde. Ten tweede de beschuldigers. En ten derde de schuldigen. Des doods schuldig, in de eerste plaats de beschuldigde. Ten tweede de beschuldigers. En ten derde de schuldigen. Wie wordt hier eigenlijk beschuldigd? Dat is de eerste gedachte, de beschuldigde. Wie zou, jongens en meisjes, voor de rechter zich moeten verantwoorden? Dat zijn toch geen mensen die geen bijzonder kwaad hebben gedaan? En denk dan eens aan de Heere Jezus. Hij heeft alleen maar goed gedaan. Zou die meelaatse, die van zijn meelaatsheid genezen was, die gereinigd was, zou die enige aanleiding hebben om de Heere Jezus te beschuldigen? Nee, toch? Het geldt ook de schoonmoeder van Petrus. We lezen van haar genezing. Ze had zware koorts, lag op bed. Maar de Heere genas haar. En zij diende hen, lieden, staat er dan, Christus en de discipelen. Ook zij had toch geen enkele reden om de zaligmaker te beschuldigen. En als we denken aan hen die uit de dood waren opgewekt. In zo'n dodenopwekking ligt toch ook geen enkele oorzaak om de zaligmaker te beschuldigen. Hij heeft alleen maar goed gedaan. En daar heeft het Sanhedrin van gehoord. Ze wisten welke tekenen en wonderen dat hij deed. Nooit gezondigd. Dat is heel bijzonder. Zo'n mens is er nooit meer geweest en zal er ook niet meer komen. Want wij zijn allemaal zondaren. Dan viel de Heer Jezus toch wel heel bijzonder op. En zijn prediking was volmaakt. Hij heeft allen die onder zijn gehoor kwamen eerlijk behandeld. Niet alleen maar hen die op een grove wijze zonde deden. Ook niet nette mensen die toch wel heel wat kwaad hebben gedaan. Maar ook een Nicodemus. Die heel veel wist uit de Bijbel. En wat zegt de Heere Jezus dan tot Nicodemus? Voorwaar zeg ik u. Tenzij dat iemand wederom geboren worden. Hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Wedergeboorte. Dat is het begin van het geestelijke leven. Dominee van der Staaij schrijft erover. En hij doet dat aan de hand van datgene wat professor Wisse in het verleden heeft gezegd en geschreven. Wedergeboorte. Niet alleen maar geloof. Wedergeboorte. En daar spruit het ware geloof uit voort. En dat hebben we allemaal nodig, geliefde gemeente. Vanmiddag zal het sacrament van de heilige doop weer bediend worden. Ook hier in de Ebenezerkerk wordt geregeld het sacrament van de heilige doop bediend. En dan staat er toch zo heel duidelijk in dat we wederom geboren moeten worden. En daar zien we het werk van God. De Heere wil dat ook werken. De zaligmaker heeft dat ook bewerkt tijdens zijn omwandeling op aarde. En ook als zondaren geroepen werden, ligt daar geen enkele oorzaak tot beschuldiging in. Dat is alleen maar reden om de zaligmaker te loven en te prijzen. Om God te eren die wonderen werkt tot eer van zijn naam. Als we dat wonder van de wedergeboorte nog niet kennen, dan wandelen we nog op die brede zondeweg. De Heere komt tot u en tot jou, die nog op die zondeweg voortgaat, die de zonde nog lief hebt. En hij zegt het, zoek het toch bij mij. Verwacht het toch alleen van mij, die mij met je gans, uit je ganse ziel, al je vermogens, al je krachten. En door de prediking werkt de Heere wonderen. Als dat woord wordt toegepast aan het hart. Door de Heilige Geest die in al de waarheid leidt. Zingen we met ons hart dat bekende vers uit Psalm 25. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. De beschuldigde. Ja, we zouden er schande van spreken als een mens beschuldigd zou worden bij de aardse rechter, terwijl die persoon helemaal geen kwaad heeft gedaan naar de wetten die gelden in ons land. Daar zouden we toch verontwaardigd over zijn, of niet? Hier wordt iemand beschuldigd die nooit zonde gedaan heeft. De Heere Jezus Christus. Ik zei het al, alleen maar goede dingen gedaan. Zieken genezen, doden opgewekt, zondaren bekeerd. Denk aan Levi, die geroepen werd uit het tolhuis. Die werd opnieuw geboren, wederom geboren. En daarom ging hij de zaligmaker volgen. Daaruit sproot voor de waarachtige bekering. En daardoor mocht hij het ook alleen van die goede herder verwachten, die zijn leven zou gaan geven voor de schapen. De beschuldigde is volmaakt onschuldig. En de beschuldigers, dat is onze tweede gedachte, wie zijn dat dan? Wel, daarvan lezen wij in het schriftgedeelte dat zojuist aan u is voorgelezen. Dat zijn de hoge priester, vers 53. Ze leidden Jezus heen tot de hoge priester. En bij hem vergaderden al de overpriesters en de ouderlingen en de schriftgeleerden. Dat waren geen onbekeerde misdadigers, om het zo eens te zeggen. Dat waren nette mensen. Die hadden de Bijbel, het Oude Testament. En ze onderzochten en lazen de geschriften, de boekrollen van het Oude Testament. Maar ze waren geestelijk blind. Want ze wisten wat de zaligmaker gedaan had. Ze hadden van zijn wonderen gehoord, maar ze waren zo blind en zo vijandig dat ze besloten hadden tot zijn dood. En dan lezen we daar ook van hoe dat is toegegaan in die rechtszaak, in dat proces dat tegen de zaligmaker was aangespannen. En de overpriesters, vers 55, en de gehele raad zochten getuigenis tegen Jezus om hem te doden en vonden niet. En dan staat daar een werkwoordsvorm in het Grieks voor zochten, dat aangeeft, daar waren zij steeds mee bezig. Ze gaven het na de eerste poging niet op. Ze waren zo vijandig. Ze begeerden dat de zaligmaker gedood zou worden. Dat is toch ernstig? Zochten getuigenis tegen hem. Valse getuigenis zelfs gaat nog verder. Vers 56, want velen getuigden valselijk tegen hem. En de getuigenissen waren niet eenparig. Minstens twee getuigen zouden precies dezelfde beschuldiging naar voren moeten brengen. Anders kon je niet veroordeeld worden. En enigen opstaande getuigden valselijk tegen hem. Vers 57 zeggende, we hebben hem horen zeggen, ik zal deze tempel die met handen gemaakt is afbreken en in 3 dagen een andere zonder handen gemaakt bouwen. En ook al zo was hun getuigenis niet eenparig. Dat betekent, er waren er geen twee die precies hetzelfde ook in deze zaak gezegd hebben. Bovendien was het een valse beschuldiging. De Heer Jezus had niet gesproken van de afbraak van de tempel die daar stond in Jeruzalem. We lezen dat Johannes 2. Johannes 2 vanaf vers 19. Jezus antwoordde en zeide tot hem, breekt deze tempel en in 3 dagen zal ik dezelve oprichten. De Joden zeiden dan, 46 jaar is over deze tempel gebouwd en gij, zult gij die in 3 dagen oprichten? Maar hij zeide dit van de tempel van zijn lichaam. Niet die tempel die daar stond, het ging over het lichaam van de zaligmaker. En hij zou opstaan op de 3e dag. Zijn lichaam zou herleven. Dat wordt bedoeld met de woorden die de zaligmaker gesproken had. Maar omdat er geen twee getuigen precies hetzelfde gezegd hebben, kon de hoge priester toch niet tot een veroordeling overgaan. En dan gaat de hoge priester een vraag stellen. Mocht dat? Jazeker. Het was de taak, jongens en meisjes, van de hoge priester om te onderzoeken of iemand die zei dat hij de beloofde Messias, wat dat ook daadwerkelijk was. En de hoge priester, in het midden opstaande, vraagde Jezus, zeggende, antwoordt gij niets? Wat getuigen deze tegen u? Maar hij zweeg stil en antwoordde niets. En dan komt die vraag, wederom, vraagde hem de hoge priester en zeide tot hem, zijt gij de Christus, de Zoon des gezegenden Gods? Dat onderzoek, die vraag moest hij dus stellen. En dan gaat de Heer ook spreken, want daar gaat het om. Hij heeft niet geprobeerd valse beschuldigingen te ontkennen. Hier gaat hij belijden wie hij is. En Jezus zeide, ik ben het. Dus daarmee zegt hij dat hij de beloofde Messias is, de Christus, de Zoon van de levende God. En gijlieden zult de Zoon des mensen zien zitten ter rechterhand der kracht Gods en komen met de wolken des hemels. De Zoon des mensen. Zo duidt de Heere Jezus zichzelf aan. En dat is een naam die aan de zaligmaker, aan de Messias wordt gegeven. En dan lezen we in boek Daniel, Daniel 7, dat de Zoon des mensen door de weg van vernedering tot verhoging zal komen. Nu wordt hij diep vernederd. Maar hij zal hoog verhoogd worden. Zitten aan de rechterhand van God de Vader. En zegt hij, komen met de wolken des hemels. Dus hij zal wederkomen. En dat betekent dat ook die hoge priester en dat al de leden van het Sanhedrin door hem geoordeeld zullen worden. Wat een waarschuwing voor het Sanhedrin. Ik zei het al, zij kenden de boekrollen van het Oude Testament. De profetieën van Jesaja, de offers, die spraken van het ene volmaakte offer, dat de beloofde Messias, dat de Zoon des Mensen zou brengen. Maar het brengt hij niet tot één keer. De hoogpriester zegt niet, laten we schuld belijden. We hebben valse getuigen gezocht. We hebben de dood verdiend. We hebben het oordeel verdiend. Dan zou er nog ontkoming zijn. Want de Heere is groot van genade, barmhartigheid, langmoedigheid en goede tierenheid. Dat is allemaal bij hem te vinden voor zondaren die hun schuld en verdorvenheid mogen bekennen en belijden voor het heilige aangezicht des Heren. Dat is de Heere zelfs aangenaam. O, wat zou het een wonder geweest zijn als die hoge priester opriep om de zaligmaker te erkennen. Om het eerlijk te zeggen tot de leden van het Sanhedrin. We hebben het verkeerd gehad. We zijn dodelijk vijandig geweest. Laten we schuld belijden. Laten we de Heere smeken om vergeving. Gena, o God, gena. Hoor mijn gebed. De 51ste psalm, die kenden zij ook. En de 32ste psalm. Maar laat ik de lijn mogen doortrekken, geliefde gemeente. Kennen wij vanuit een verbroken hart en een verslagen geest, psalm 51 en psalm 32, vernederen we ons door ontdekkende genade voor het heilige aangezicht van God? Belijden wij de Heere wat we misdaan hebben? Dat dient zo te zijn in een week van voorbereiding. Die hoge priester, hij ging door. Hij zei ook niet, laten we ons nog eens bezinnen. Laten we Gods woord nog eens onderzoeken. Laten we voorzichtig zijn. Hij ging door. En de hoge priester, verscheurende zijn klederen, zeide, wat hebben wij nog getuigen van noden? Dan heb je geen getuigen meer nodig. Als je denkt dat er een godslasterlijk iets wordt uitgesproken. Gij hebt de godslastering gehoord. Het is inderdaad godslasterlijk. Als een gewoon mens zou zeggen dat hij de zoon van de levende God is. Dat hij de Christus is. Dat hij de zoon des mensen is. Die door vernedering tot verhoging zal komen. Dat is inderdaad een zware zonde. En in de wetten van Mozes lezen we dan dat zo'n godslasteraar gedood moet worden. Gij hebt de godslastering gehoord. Wat dunkt u, lieden? Daar komt onze tekst. En zij allen veroordeelden hem des doods schuldig te zijn. Des doods schuldig. De dood verdient. Geen eerlijk proces. Eerst valse getuigen gezocht. En als de Heere sprak van zijn sterven en opstanding, dat toegepast op de tempel die daar stond in Jeruzalem. En dan de Heere onder ede gesteld. En onder ede is uitgesproken door de zaligmaker dat hij de Christus is, de zoon van de levende God, de zoon des mensen, die zijn plaats zal krijgen aan de rechterhand van God. Ja, als een gewoon mens dat zegt, is dat godslasterlijk natuurlijk. Maar als de zaligmaker dat zegt, als de beloofde Messias dat zegt, dan is dat de waarheid. En dat hij zal wederkomen om ook over ons te oordelen. Het is een roepstem ook tot ons, een waarschuwing voor ons. Zo is in dit oneerlijke proces, dit schijnproces zouden we kunnen zeggen, vervuld wat we gaan zingen met elkaar uit het 5e vers van Psalm 35. Waar staat op het slot: Gij weet hoe vals men mij belaagt en onverdiend ter vierschaar, dat is voor de rechtbank, daagt. 5e vers van Psalm 35. En het wordt ook vervuld, waar vers 6 mee vervolgt: mijn vijand, dorstig naar mijn bloed, vergeld mij wrevelig kwaad voorgoed. De dichter van Psalm 35 had dat ondervonden, en dat als een voorafschaduwing van datgene wat er met Christus gebeuren zou. Alleen maar goed gedaan en kwaad vergolden. En toch moest het gebeuren. Want God als rechter eist van zijn zoon betaling. De zoon heeft ook beloofd om de zonde van die ontelbare schare uit Jood en Heiden die zalig wordt te betalen. En wat de zaligmaker in de eeuwigheid beloofd heeft, gaat hij ook doen. Als hij dat niet had gedaan, jongens en meisjes, als hij zichzelf verdedigd had. Als hij al die vijanden die gekomen waren om hem gevangen te nemen, direct in de hel geworpen had. En het optreden van Petrus, die het oor van Malchus afsloeg, goedgekeurd had. Wat zou het gevolg zijn? Dan zou er niemand zalig kunnen worden. En dat leidt tot onze derde gedachte. De schuldigen. Wij staan allemaal schuldig tegenover God. Hebben we het al mogen belijden? Mogen erkennen? Wenend mogen uitspreken in de binnenkamer, vanuit de diepte, wat we allemaal misdaan hebben. Als wij nog voortleven zoals we dat zelf willen, dan komen we wel in de kerk, maar we gaan onze eigen gang. We laten het woord langs ons heen gaan. Het Sanhedrin zag niet dat de voorzeggingen van het Oude Testament in de zaligmaker vervuld waren. En dan weten wij zelfs dat het Sanhedrin daar blind voor was. En we weten dat al die voorzeggingen wel vervuld zijn. En gaan we dan toch nog door met ons eigen leven? Zie toch eens op die leidende borg en zaligmaker. Wat heeft het hem ontzaglijk veel gekost? Hij wilde de hemel verlaten. Hij wilde zich laten binden. Hij wilde zich laten veroordelen. Het is doodschuldig immers, werd over hem uitgesproken. Kunnen we dan toch nog voortgaan met ons eigen leven? O geliefde gemeente, zoek het toch bij deze borg en zaligmaker, die nu verhoogd is aan de rechterhand van God. Gisteravond nog iets van gezegd op de doopzitting. Vanuit de hemel werkt de zaligmaker wonderen? Werkt hij het wonder van de wedergeboorte, waar we iets van gezegd hebben? En buiten dat wonder blijven we onder het oordeel liggen. De Heere is gewillig om zondaren te zaligen. Hij breidt zijn armen uit naar jong en oud. Wend u naar mij toe. Zoek het niet langer in de wereld. Zoek het niet langer bij de afgoden van deze tijd. Want als we nog wandelen op die brede weg, dan vinden we de dingen van dit leven veel en veel belangrijker dan het ene nodige. En de Heere zegt het zo duidelijk: zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Ga toch niet door. Want de toorn van God blijft op u, op jou liggen, als je voortgaat met dat oude zondige leven naar eigen gedachten en naar eigen inzichten. Smeek dat de wet ontdekt aan u en jouw verlorenheid, opdat je zou leren het alleen bij Christus te zoeken. Want we kunnen zelf die overtredingen van de wet nooit teniet doen. Maar Christus heeft die overtredingen op zich genomen en op zich geladen. Hij heeft daarvoor betaald. En nu zou het kunnen zijn Dat we eigenlijk denken bij onszelf, de dood verdient. Nou, dat valt eigenlijk toch nog wel mee. Ik leef toch wel netjes. En ik geef het een en ander weg. Ook leef ik mee met die mensen in de Oekraïne. Ik bid dat er vrede mag komen. Ik vind het erg wat daar gebeurt. Ik ben echt niet onverschillig. Maar als de Heere laat zien wie we zijn, ook al leven we nog zo netjes aan de buitenkant, dan deugt het van binnen niet. En als wij denken dat het nog meevalt, en als we er eigenlijk van uitgaan in onze gedachtenwereld dat God liefde is, en dat Hij daarom ons wel zal toelaten in de hemel, dan hebben we het toch niet goed. Ik herinner opnieuw aan dat woord van de zaligmaker tot Nicodemus. Een nieuw begin dient er te komen. En dat werkt de Heere naar zijn welbehagen. Dat doet Hij onder de prediking van het woord. Want het woord is het zaad van de wedergeboorte. We hebben allemaal de dood verdiend. Het des doods schuldig moet over ons allen uitgesproken worden. En dat brengt tot zelfmishagen. Want de mens was geschapen om God te dienen. En dat doen we dan juist niet en nooit uit eigen beweging. We leven misschien netjes wat ik al zei. En dan denken we, in vergelijking met anderen valt het met mij toch wel mee. Maar als God onze ogen opent, dan zien we dat we wetsovertreders zijn. En dan is er wat dat betreft echt geen valse getuigenis. Als anderen dan zeggen dat we een bepaalde zonde gedaan hebben, proberen we dat niet te ontkennen. Maar dan moeten we dat met schaamte belijden. En niet alleen belijden tegenover anderen, maar ook belijden tegenover God. Dat ziet de Heere graag. Dat we voor Hem neerbuigen. Ons verootmoedigen, ons klein maken voor Hem. Vanwege de schuld en de zonde die we hebben. En vanwege de heiligheid en de rechtvaardigheid van God. Maar als we zo zonde en schuld mogen belijden, is er bij de Heere ontkoming en vergeving. Denk maar aan die moordenaar. Die beleefde het de dood verdiend te hebben. Wij toch rechtvaardig. De wet sprak in zijn leven. En stelde hem voor ogen wat hij misdaan had. Of laat ik het zo zeggen, de Heere gebruikte die wet. Want het is de wet in de hand van de zaligmaker, de hoogste profeet en leraar. Die zonde, schuld en verlorenheid laat zien. En dat niet als een doel in zichzelf, maar opdat die zonde, schuld en verlorenheid beleden zouden worden. En opdat de toevlucht genomen worden tot Hem. Die het des doods schuldig over zich heeft laten uitspreken. En dan komt het aan op eerlijkheid in de binnenkamer. Geliefde gemeente, eerlijk belijden wat misdaan is, ook als avondmaalganger. Ik noemde het al in de inleiding. Hoe kijken wij tegen andere mensen aan? Wat denken wij over onze collega's? Wat denken wij over medekerkleden? Wat denken we over kerkraadsleden, predikanten? En wat denken predikanten en kerkraadsleden van gemeenteleden? Ik denk dat het maar goed is dat dat van twee kanten niet bekend is. Maar weet u wat de juiste houding zou zijn? De knieën buigen. Schuld belijden voor God, die precies alles weet wat er in ons hart omgaat. En dan heeft iedereen ik als eerste. En iedereen stof genoeg om voor de Heere te belijden. En wat krijgt dat des doods schuldig dan toch al meer betekenis voor avondmaalgangers die in waarheid zichzelf al meer leren kennen, maar ook al meer leren zien van de liefde van Christus die zo bijzonder uitkomt in het breken van het brood en in het vergieten van de wijn. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Christus, die voor de wetsovertredingen betaald heeft en altijd alle geboden volmaakt onderhouden heeft, in hem is het leven te vinden. En wie het leven in hem mag vinden en al meer mag vinden, zal daar nooit teleurgesteld mee uitkomen. En dan komt daar ook strijd, al meer strijd moet ik zeggen, tegen het kwade van binnen. Heere, geef mij toch andere gedachten. Andere gedachten over hen met wie ik te maken heb, ook in het maatschappelijke leven. En andere gedachten over kerkleden. Als ambtsdragers ook. En als kerkleden zelf. Andere gedachten over hen die ambtelijk werk mogen doen. We zijn zo geneigd onze gedachten de vrije loop te laten. Maar gedachten zijn niet tolvrij, dat wil zeggen, daar moet ook voor betaald worden. Daar heeft Christus ook voor betaald. Daar heeft hij voor voldaan. Wat een wonder. Volkomen betaald. En dat mag betoond worden bij de bediening van het sacrament van het heilige avondmaal. Wie de toevlucht mag nemen tot het bloed van Christus, als een verloren, des doods schuldige zondaar of zondares, en zo de dood van de zaligmaker mag verkondigen, die zal het ondervinden. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonde. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank voor alles wat u gaf. Geef dat dat rijke lijdensevangelie veel vrucht mag afwerpen in de harten van jong en oud. Gedenk ons in de week van voorbereiding dat we onszelf eerlijk mogen onderzoeken. En wilt gij dan zelf maar in de rechte weg ten des leiden. Vergeef wat zondig en gebrekvol was. Zegen het werk van de zondagschool. Breng vanmiddag weer bijeen. We smeken het van u. Alleen uit genade om Christus wil. Amen. Zingen wij ten slotte het 14e vers van Psalm 139. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer, is geen ik denk niet tot uw eer. En wat er verder volgt uit het 14e vers van Psalm 139. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.